hoe industriële projecten een factor 10 opschalen, dan gaat daar meestal 20 jaar overheen. Nu waterstof proberen we een factor 100 binnen 10 jaar.
Welkom bij Met Groene Kracht Vooruit, de podcast waarin we vol in de energietransitie in de Rotterdamse haven duiken. In dit tweede seizoen kijken we naar projecten binnen de tweede pijler van de energietransitie, zoals Havenbedrijf Rotterdam die hanteert. Hierin draait het allemaal om het nieuwe energiesysteem. We hebben inmiddels al van alles gehoord over waterstof, waar we het voor gebruiken en de verschillende waterstofdragers die er zijn. Die waterstofdragers zijn perfect om waterstof van A naar B te krijgen. Maar waar gaan we die waterstof dan precies vandaan halen? En wat komt daar allemaal bij kijken? Om daarachter te komen heb ik afgesproken met Martijn Koopman van Havenbedrijf Rotterdam. Martijn werkt als programmamanager internationale waterstofketens bij het havenbedrijf. Om het beeld nog even helder te hebben, vraag ik hem samen te vatten waarom we waterstof gaan importeren.
Waar het op neerkomt is dat wij in de glazen bol hebben gekeken en voorspellen dat we in 2050 een vraag van 20 miljoen ton waterstof voorzien. Mm-hmm. Voor Rotterdam en vooral voor zijn achterland. Ongeveer 2/3 daarvan is voor onder andere de Duitse markt.
Ja.
Wij hebben zelf een analyse gemaakt van hoeveel waterstof we lokaal kunnen produceren, met vooral offshore wind. Dat blijft steken op 10%. En dat betekent dat we 90% van de waterstof in de toekomst uit het buitenland zullen moeten importeren.
En dat importeren, hoe gaan we dat doen?
Nou, waterstof kan je transporteren op verschillende manieren. Er zijn verschillende vormen voor, zogenaamde carriers. De carrier die het meeste rijp is, technologisch rijp op dit moment, is ammonia. Waterstof wordt dan omgezet in ammonia en hier in de haven overgeslagen en teruggekraakt naar waterstof.
Ja.
Er zijn ook carriers die een soort chemische binding, een zogenaamde liquid organic hydrogen carrier vorm hebben. En er is ook de mogelijkheid om waterstof af te koelen tot min 253 graden. Ja. Het vloeibaar te maken, net zoals LNG vloeibaar is, maar dat is op min 163 graden. Dus ja. Waterstof is nog eens een keer 100 graden kouder. Mm-hmm. Die technologie is nog niet klaar, is wel veelbelovend. En die zien we vooral in de volgende decade zien we dat tot ontwikkeling komen.
Zoals we in de vorige aflevering van René Peters ook hebben gehoord, is voor de nabije toekomst ammoniak wellicht de meest geschikte optie, omdat de techniek die hiervoor nodig is het verst in ontwikkeling is. Maar er wordt ook gekeken naar onder andere LOHC, de Liquid Organic Hydrogen Carrier. Waar gaat al die waterstof precies geproduceerd en geëxporteerd worden?
Ja, dus we zijn 4 jaar geleden eigenlijk al begonnen met analyseren waar in de wereld kan je op een meest kosteffectieve manier met zon en wind en waterkracht en geothermie waterstof maken. Mm-hmm. En dan kom je uit, of wij zijn in ieder geval uitgekomen op een land of 20. En dat is over de hele wereld verdeeld. En ook speciale gebieden binnen bepaalde landen waar de zon intens schijnt.
Yeah.
En vooral 's nachts de wind doorwaait, zodat je een continue stroom van groene stroom hebt. En dan praat je over in Amerika, Canada, VS, maar ook Brazilië en Chili.
Yeah.
In Afrika, Namibië, Marokko, Egypte. In Europa, verschillende landen zoals Noorwegen, Spanje, maar ook Australië en vooral het Midden-Oosten zijn zeer, zeer geschikte landen voor goedkope en grootschalige waterstofproductie.
Ja. Ja, dan heb ik wel eens gelezen dat we die landen categoriseren in 3 verschillende categorieën volgens mij. Hè?
Ja, dat klopt. Dus we zijn recent begonnen met een categorisering waarin we gezegd hebben de snelste, de first movers, dat zullen toch vooral de westerse OECD-landen zijn, Noord-Amerika, Europa. Ja. En Australië, daar zien we dat de eerste projecten nu al in aanbouw zijn. En al binnen een jaar verschillende waterstofstromen. Maar veel van die waterstofstromen zijn voor lokaal gebruik. Mm-hmm. En uiteraard zal export pas plaatsvinden als aan de lokale vraag is voldaan. Dus het is ook interessant te kijken naar de andere categorieën. De tweede categorie is Midden-Oosten, India. Waar ontzettend veel zon en wind is en waar in sommige landen daarvan niet naar lokaal gebruik gekeken wordt of minder. Mm-hmm. En dus veel sneller aan de export.
Yeah.
En de derde categorie landen, dat is Zuid-Amerika en Afrika, waarvan er een aantal hele speciale en high potential landen zijn met hele goede zon- en windcondities. Mm-hmm. Maar waar we zien dat zij zonder onze hulp eigenlijk en vooral financiële hulp niet die nieuwe economie tot stand kunnen komen.
Er zijn dus specifieke landen waar het havenbedrijf hulp biedt om de waterstofeconomie tot stand te laten komen. Dat kan in de vorm van advies of op financieel gebied. Maar welke rol speelt het havenbedrijf hier nou precies in?
Ja, dus het havenbedrijf uiteindelijk is maar gewoon een havenbedrijf. Ja. Wij zijn eigenaar van het land, zorgen ervoor dat de haven wordt ontwikkeld en dat schepen en lading veilig binnenvaren en worden overgeslagen. Ja. Maar wij hebben een enorm groot netwerk. We hebben zelf een visie, een masterplan die we aan het uitontwikkelen zijn. Juist de partijen betrekken bij de ontwikkeling van de haven zelf. Maar ook helpen om de hele ketens, de volledige nieuwe ketens op te zetten. Dus van afnemer. Of van producent tot verscheper, helemaal tot aan de afnemer. Al die partijen brengen we bij elkaar.
Ja. En wat is jouw rol daar dan precies in? Hoe ga jij te werk?
Nou, op diezelfde manier. Dus we hebben een team. We zijn ondertussen met een man of zes die al die verschillende landen ons netwerk uitbouwen. Die partnerships uitbouwen. Mm-hmm. Ook aan de afnamekant, en vooral in het Duitse achterland, maar ook Nederland, hebben we ook mensen die goede inzichten hebben en goede connecties hebben bij de partijen die het gaan maken in de toekomst. Yeah. En die proberen we bij elkaar te brengen. En ja, dat is veel communicatie. Dat is veel delen van stukjes kennis. En zoals gezegd, in die derde categorie landen doen we nog een stapje extra. Kijken we ook of we ze echt kunnen helpen met het ontwikkelen van havens. Dat is onze expertise. Mm-hmm. En daar gaan we kijken of we ze echt het mogelijk kunnen laten maken.
In de derde categorie zijn er dus specifieke landen waar het Rotterdamse havenbedrijf hulp biedt om de haven te ontwikkelen. Naast het op gang brengen van die lokale waterstofproductie. Over welke landen hebben we het dan?
Nou, we hebben een zestal landen waar we gevraagd zijn, want zo is het ook. Je kan pas helpen als men het wil. Ja. We zijn bezig in Canada met een speciaal relatief kleine haven die echt onze hulp nodig heeft. We zijn bezig uiteraard in onze zusterhaven in Pecém in Brazilië. Daar gaat ontzettend veel gebeuren en onze hulp en assistentie is daar cruciaal in. Mm-hmm. We zijn ook bezig in Marokko, in Namibië en in Zuid-Afrika. En tot slot in West-Australië hebben we ook een project wat we samen met de Duitsers proberen te van de grond te krijgen. Om ook toch weer die connectie tussen Australië en Europa, wat logischerwijs eigenlijk te ver weg zou moeten zijn, gevoelsmatig. Mm-hmm. Maar dat proberen we te bewijzen aan meerdere partijen dat dat niet zo is. En dat Australië ook wel degelijk een hele grote leverancier aan Europa kan zijn voor groene waterstof.
Ja, en op welke manier, dat komt dan per schip vanaf Australië hier naartoe? Maar dat is dan nog steeds rendabel.
Ja, wat blijkt uit alle kostenmodelstudies dat de variabele verschepingskosten, dus de kosten gerelateerd aan de afstand, zijn eigenlijk helemaal niet zo hoog. Vanuit Australië zou het in dezelfde condities, dezelfde infrastructuur, dezelfde betalingscondities, et cetera, zou het slechts in de orde grootte 6-8% duurder moeten zijn dan vanuit bijvoorbeeld Noord-Afrika. Okay. Maar de financieringscondities en de infrastructuur en dergelijke zijn daar weer beter. Dus daarmee kan Australië ontzettend makkelijk concurreren eigenlijk op de Europese markt.
En als we dan even kijken naar landen als Namibië, je noemde het net. Ik kan me voorstellen dat niet alleen de haven ontwikkeld moet worden, maar al stel ze gaan daar waterstof produceren, dat moet ook allemaal nog gebeuren natuurlijk. Helpen wij daar dan ook in?
Ja, dus in Namibië is denk ik inderdaad een heel speciaal voorbeeld. Is een land in Afrika, wordt het gezien als een van de meest politieke stabiele en economisch stabiele landen. En alles is natuurlijk relatief, maar van het continent. Maar met slechts 2 miljoen mensen ontberen ze daar natuurlijk gewoon de kennis van waterstof, de kennis van ammonia. Mm-hmm. Dat is ook nog een product wat natuurlijk speciale behandeling nodig heeft. Yeah. En wij helpen ze met, in dit geval specifiek de havenontwikkeling in het zuidwesten. Maar we zijn ook aan het kijken met een breder consortium van GasUnie Invest International in samenwerking in waterstofpijpleidingontwikkeling. Mm-hmm. En we kijken zelfs nog breder training van windmolenmonteurs, eventuele landbouwontwikkeling, extra waterontwikkeling, want bij waterstof heb je water nodig. En het is eigenlijk relatief makkelijk om wat extra water te maken, wat weer ten goede kan komen aan de lokale economie. Okay. En wellicht ook zelfs kassenbouw in de toekomst.
Dat heeft niet zo heel veel met de waterstof dan te maken, denk ik, of dat wel?
Nee, absoluut niet, maar heeft indirect wel ontzettend veel mee te maken. In die zin dat het belangrijk is als je zo'n groot waterstofproject ontwikkelt, dat je de lokale bevolking meekrijgt. En de lokale bevolking krijg je mee door hen ook een toekomst te bieden en te laten duidelijk maken dat zij ook kunnen meeprofiteren van deze ontwikkeling. Ja. De grap is dat bij waterstof projecten er best wel wat nieuwe banen gecreëerd wordt. Mm-hmm. Vooral tijdens de constructiefase, maar als het eenmaal opereert niet zo heel veel. En daarom is het belangrijk om ook weer andere economieën die daar geleerd zijn ook te stimuleren. En één daarvan zou kunnen zijn bijvoorbeeld de landbouw. Namibië importeert heel veel van zijn vruchten en groenten. Mm-hmm. En wij denken dat met de extra waterproductie die voor elkaar kunnen krijgen, dat we daar dus ook een soort landbouw-economie verder kunnen opkrikken.
Even kijken naar de toekomst. Hoe denk je dat binnen een hoeveel tijd moet dat gelukt zijn? Of is dat gewoon een zoveel jaren plan dat je... Ja.
Nou, Namibië is interessant. Namibië krijgt ontzettend veel aandacht. En dat komt ook door die economische, politieke, relatieve stabiliteit. En hun link met Duitsland uit het verleden. Ja. Krijgt heel veel steun vanuit Europa, vanuit Nederland, België en Duitsland. De eerste electrolyzer, waterstofmachine, wordt nu gebouwd. Notabene door een Belgisch bedrijf in de buurt van Walvisbaai. Er is een Frans bedrijf, ook heel ver. Het aantal projecten en het aantal support wat wordt geboden en beloofd vanuit Europa is enorm groot. Dus wij geloven dat Namibië al, sowieso volgend jaar al waterstof gaat produceren in kleine hoeveelheden, maar dat dat al heel snel naar grote significante volumes kan voor het einde van deze decade, dus 2028, 2029.
En dat die gaan ze dan alsnog, dan die waterstof wordt daar nog geproduceerd, die gaan ze dan als ammonia hier naartoe brengen?
Dat is voor Namibië inderdaad het plan, ja. Ja.
En hoe gaat die ammonia hier naartoe komen dan?
Nou, per ammonia tanker. Ja. Ammonia is een product wat al een jaar of 40, 50 wordt verhandeld en verscheept over de hele wereld. Het is een van de veiligste scheepvaartindustrieën in de wereld. Grappig genoeg, de paradox zit hem erin. Dat hoe riskanter, hoe gevaarlijker het lijkt, hoe voorzichtiger mensen en hoe strenger mensen ermee omgaan. En dat is dus ook voor deze ammonia, bestaande industrie. De volumes worden alleen maar groter door de nieuwe groene waterstof, aandeel daarin. Ja. En al zolang dezelfde hoge standaarden worden gehandhaafd, zijn we er volledig van overtuigd dat het veilig kan plaatsvinden.
Er komt dus uit verschillende delen van de wereld straks waterstof richting de Rotterdamse haven. Uit landen waar de productie snel opgestart kan worden en landen waar dat nog wat meer tijd vergt. Maar die waterstof dient ook ergens opgeslagen te worden na binnenkomst. Dat gebeurt in verschillende nieuw te bouwen terminals. Om erachter te komen wat hier allemaal bij komt kijken, heb ik afgesproken met Robert-Jan Reuvenkamp van Air Products. Air Products levert sinds de jaren 60 verschillende industriële gassen in de Rotterdamse haven. En is tevens de grootste producent van grijze waterstof ter wereld.
Ja, dat is correct inderdaad. Wij zijn een grote producent van grijze waterstof. Mm-hmm. Maar op hetzelfde moment hebben we een aantal blauwe waterstofprojecten. Dus we hebben al, denk ik, sinds 2010 een groot CO2-afvangproject in Amerika. Ja. We zijn daarnaast blij dat we ook in Portos hebben kunnen aanhaken en daar nu FID op kunnen nemen om onze waterstoffabriek in Rotterdam blauw te maken. Okay. En daarnaast hebben we op dit moment al groene waterstof beschikbaar.
Nou had ik ook begrepen dat jullie samen met Gunvor samenwerken aan een groene waterstofimportterminal. Kun je daar wat meer over vertellen?
Het is een terminal voor wat wij dan noemen de import van hernieuwbare energie. Dus we doen dat op het terrein van Gunvor. We werken met hen samen. En het is eigenlijk een project wat in een aantal delen op te delen is. In eerste instantie bouwen we daar een op- en overslag van ammoniak. Dus het is de import voor groene ammoniak. Dat is onze feedstock voor de productie van waterstof. Mm-hmm. Dat doen we met het kraken van waterstof. Kraken van ammoniak, moet ik zeggen, na waterstof. En die waterstof willen we dan weer deels beschikbaar maken in vloeibare vorm voor met name de mobiliteitsmarkt. Dus we hebben het eigenlijk in drie delen opgeknipt. Het is de op- en overslag van ammoniak, het kraken van ammoniak naar waterstof en dan het vloeibaar maken van die waterstof deels. Ja. En de waterstof die we beschikbaar hebben voor het pijpleidingssysteem in de Rotterdamse haven.
Waterstof importeren als ammoniak, het terugkraken naar waterstof en vervolgens de waterstofleiding in die door de haven loopt. Maar wat is dat kraken nou eigenlijk?
Kraken van ammoniak is het splitsen van ammoniak naar waterstof en stikstof. Dat gebeurt bij hoge temperaturen met behulp van een katalysator. Wanneer je dus groene ammoniak kraakt, produceer je groene of hernieuwbare waterstof.
Is die kraker er al of moet die ook nog gebouwd gaan worden?
We hebben de laatste jaren veel tijd en energie in de ontwikkeling van de technologie gestoken. Als wereldleider in waterstof hebben we veel ervaring met het opereren van soortgelijke krakers in onze waterstoffabrieken. Het gebeurt echter wel bij andere temperaturen en andere katalysatoren. De laatste periode hebben we veel focus gelegd op het opschalen van de technologie en het energie-efficiënter maken van het proces.
Ja, want ik kan me voorstellen dat het moet nog flink opgeschaald gaan worden voor naar de toekomst toe. Want...
Dat klopt. Als je kijkt naar de huidige waterstoffabrieken, zie je dat ze ook op hele grote schaal actief zijn. Zover zijn we nog niet met de ammoniakkrakers. We hebben een aantal gepatenteerde technologieën waarmee we op grote schaal ammoniakkrakers kunnen gaan bouwen.
Die ammoniak die moet dus verhit worden om het te scheiden naar aan de ene kant stikstof en aan de andere kant waterstof. Wat is de status nu van het project?
Het project volgt een gefaseerde aanpak. Zoals ik zei hebben we meerdere faciliteiten in het project. De op- en overslag van groene energie, de kraakinstallaties en de vloeibare waterstoffabriek. Voor een deel van de installaties zitten we in de laatste fase van het vergunningsproces. Daarna zijn we druk met het afronden van de FEED en ook dat is ver gevorderd. Ik denk dat de aangepaste regelgeving van de op- en overslag van ammoniak ons de gewenste duidelijkheid heeft gegeven. We zullen daarin een aantal zaken moeten aanpassen.
De Europese wet en regelgeving, daar kom ik in de volgende aflevering nog verder op terug. Maar even vanuitgaande dat er vanuit Brussel snel duidelijkheid komt, wanneer verwacht Air Products operationeel te kunnen zijn met de terminal?
Dat is een goede vraag. Als je het redeneert vanuit ons oogpunt, hebben we een groot productieproject nu in het Midden-Oosten, wat in 2027 de moleculen beschikbaar maakt. En die willen wij natuurlijk heel graag naar de Rotterdamse haven brengen.
En als we dan kijken naar die moleculen die beschikbaar komen, over hoeveel kan je er kwijt dadelijk op de terminal? Hoeveel capaciteit is er?
Het Midden-Oostenproject is ongeveer 1,2 miljoen ton aan groene ammoniak. En daarvan komt een groot deel richting Rotterdam. Ik kan je nu helaas geen specifieke getallen geven, omdat het natuurlijk een gefaseerde aanpak is, zowel in Rotterdam als wel ook wat we in het Midden-Oosten maken.
Air Products zet dus in op ammoniak als waterstofdrager voor het importeren van waterstof. Maar dat moet wel op een veilige manier gebeuren. Hoe kijkt Robert-Jan hiernaar en hoe zorgen ze voor een veilige behandeling van de ammoniak?
Ik denk dat er twee zaken heel belangrijk zijn. Enerzijds heeft Air Products als grote industriële speler veiligheid hoog in het vaandel staan. En als je ook kijkt naar onze track record en onze historie van veiligheid, hebben we in de laatste 75 tot 80 jaar een heel goed track record opgebouwd in het opereren van waterstoffabrieken. Maar wat je zegt, ammoniak is een ander molecuul. En toch wordt het al meer dan 100 jaar gebruikt in de chemische industrie. In een veelvoud van toepassingen. Er is een bestaande supply chain, er is bestaande op- en overslag en transport van grote hoeveelheden. Dus in dat opzicht, product track record met ammoniak als molecuul, zijn we comfortabel dat we dat veilig kunnen opereren.
Je hoorde Robert-Jan eerder de Neon Green Hydrogen Company noemen en de productie van groene waterstof in het Midden-Oosten. Ik vraag hem hier wat meer over te vertellen.
Het is een project wat een combinatie van zon en wind is. Mm-hmm. Dus een hernieuwbaar energieproject, ter grootte van ongeveer 4 gigawatt. Dat zetten we om naar ongeveer 2 gigawatt aan elektrolysecapaciteit. En daar maken we waterstof. Die waterstof die zetten we om naar ammoniak, om dat vervolgens inderdaad voor export beschikbaar te hebben.
In het Midden-Oosten wordt dus groene waterstof geproduceerd. Maar in Rotterdam produceert Air Products nu nog grijze waterstof, dat na de aanleg van het Portos-project blauwe waterstof zal zijn. Hoe werkt die huidige fabriek in Rotterdam?
Ja, klopt. Dat is bestaande technologie. Ja. Daar inderdaad zetten we aardgas om naar waterstof. En wat we daar doen, daar zetten we een aantal CO2-afvanginstallaties achter om die CO2 af te vangen en op Portos beschikbaar te maken zoals nu gerealiseerd wordt in de Rotterdamse haven.
Het importeren van ammoniak, het omzetten van productie van grijs naar blauwe waterstof. Robert-Jan stipte net al een paar uitdagingen aan. Tegen welke uitdagingen lopen ze nog meer aan?
Ja, de belangrijkste uitdaging in het project. Het is natuurlijk een first mover project. Dat brengt altijd uitdagingen met zich mee. Enerzijds zit dat aan de kant van de technologie. En daar hebben we, zoals eerder aangegeven, een hoop stappen kunnen maken. Anderzijds is het de business case. Er is natuurlijk in dat opzicht in de hele energietransitie zijn er aanloopkosten. De markt is niet bestaand. Dus ja, om de business case rondgerekend te krijgen, is met name de stimulering van de eindmarkt iets waar we naar op zoek zijn. Ik denk dat daar ook stappen worden gemaakt.
Wat denk jij dat er voor nodig is om dat echt helemaal van de grond af te krijgen?
Ja, en als ik daarop voortbouw, dan zit natuurlijk een prijsverschil tussen de huidige grijze waterstof, de blauwe waterstof en dan in dit geval groene waterstof. We zitten op dit moment eigenlijk op de positie, we gaan de moleculen in 2027 hebben. We gaan het project realiseren en we zorgen met de hulp van stakeholders dat de markt op gang komt. Ze willen snel moleculen beschikbaar maken, zodat eindklanten aan de slag kunnen met groene waterstof en het verder ontwikkelen van waterstof.
We zijn weer terug bij Martijn van het havenbedrijf. Eerder hadden we het dus over de import van waterstof in de vorm van ammoniak. Maar Martijn benoemde ook al even de import van LOHC, de Liquid Organic Hydrogen Carrier. Naar welke landen kijken we dan?
Nou, LOHC is ook een hele interessante waterstofdrager. Die is mogelijk iets minder gevaarlijk en heeft iets minder bijzondere handling nodig dan ammonia. Maar nog steeds moet het wel echt door experts behandeld worden. Mm-hmm. Er zijn op dit moment een aantal bedrijven in de wereld die daar het verst mee zijn. Er is een Duits bedrijf, Hydrogenious. Er is een Japans bedrijf, Shioda. En zo zijn er nog een aantal, maar vooral die eerste twee die zijn het verst. Die kijken naar pilots met Rotterdam. Mm-hmm. Dus we hebben met Hydrogenious een pilot staan vanuit Duitsland naar Rotterdam en in de toekomst mogelijk vanuit Scandinavië of Spanje. Mm-hmm. En met Shioda hebben we pilots staan vanuit Schotland en mogelijk ook andere landen. Om naar Rotterdam te brengen. En ja, nogmaals, daar de technologie is ver, maar nog niet ver genoeg. En dus we praten in eerste instantie over pilots, demonstraties deze decade. En vanaf volgende decade denken we dat het groter gaat worden.
Eerder in deze aflevering benoemden we de doelstelling al even die er ligt voor 2050. 18 miljoen ton aan waterstofimport per jaar. Gaan we dat halen?
Nou, ik denk dat 2050 absoluut nog een doel is wat we moeten nastreven. Mm-hmm. Het is veel te vroeg om die al los te laten.
Ja.
We kijken natuurlijk ook naar tussentijdse doelen. Het doel voor 2030. Havenbedrijf heeft een ambitieus doel gesteld van 4 miljoen ton import en 0,6 miljoen ton lokale productie in 2030. Daar zaten een aantal voorwaarden aan die ambitie en aan die voorwaarden. En dat zijn ook regelgeving gerelateerd, politiek gerelateerd. Daar zit helaas niet voldoende schot in. En die zijn mogelijk wat te ambitieus gesteld.
Yeah.
Dat is niet erg. Het is belangrijk dat we blijven streven. Mm-hmm. We zien wel een enorme ontwikkeling. Dus er is een momentum, is enorm aan het opbouwen. De volumestromen gaan heel hard groeien. En er zijn een aantal condities die ervoor kunnen zorgen dat we die 18 miljoen ton gaan halen. En als die aan die condities niet wordt voldaan, ja, dan wordt het misschien iets minder. Maar we zijn in ieder geval een heel eind op weg. En dat is belangrijk.
Dat is mooi. Zijn dat ook gelijk wet en regelgeving de grootste uitdagingen voor op dit gebied, voor de import? Of zijn er nog meer uitdagingen?
Wet en regelgeving is één. Technologie is misschien nog wel de allerbelangrijkste. En vooral het kosteneffectief produceren van de waterstof. De electrolyzers en de windmolens. En vooral ook het ammonia, de ammoniaproces, de productie van ammonia, maar ook het terugkraken daarvan. Dat zijn technologieën die nog veel verder ontwikkeld moeten worden in de komende decade. Ja. Die ervoor moeten zorgen dat de waterstof goedkoper wordt en daarmee competitiever met gas. En eigenlijk moeten alle fossiele brandstoffen gewoon duurder worden. Ja. Zodat het economisch eigenlijk een no-brainer wordt dat we het met z'n allen overgaan hierop. En dat is dus een deeltje technologie, een deeltje regelgeving en een deeltje ook of de mensen willen.
Maar die ammonia, wat je zegt, het kraken. We doen het dus al ruim 50 jaar. Alleen het zit hem dus vooral nu in de hoeveelheden. De opschaling waar de uitdaging ligt.
Ja. Dus Rotterdam heeft al een ammonia terminal. In Antwerpen wordt ontzettend veel ammonia geproduceerd en behandeld. In Duitsland ook. Dus ammonia is een bekend product. Alleen de schaal waarop het gaat gebeuren, ja dat is wel aanzienlijk. En ja, dat vergt weer wat extra aandacht, maar we kunnen dat. En wij in Rotterdam zijn gewoon experts op het gebied van dit soort producten.
En dan over die terminals. Is er al genoeg opslagcapaciteit voor al die waterstof die straks hier naartoe gaat komen?
Nou, die opslagcapaciteit wordt uiteraard ontwikkeld. En dat gaat parallel met de ontwikkeling van de productie en parallel met de ontwikkeling van de afname. Want daar moet natuurlijk ook een hoop geïnvesteerd worden.
Ja.
En dat afstemmen, daar spelen wij een belangrijke rol in. Mm-hmm. En we zien dus ook met die terminalontwikkelingen dat het echt heel erg de goede kant op gaat. Er zijn 5 ammoniaterminals aangekondigd ten opzichte van de 1 die we nu hebben. Ja. En er volgen waarschijnlijk ook nog wel meer. Er zijn heel erg interessante ontwikkelingen op krakergebied. Dus het kraken van ammonia terug naar de waterstof. Daar gebeuren ook verschillende dingen. Dus het is allemaal in beweging en het gaat allemaal de goede kant op.
Ja, oké. Okay. En je hebt het dan over ammonia terminals, maar die LOAC, daar moet dan ook een terminal voor komen.
Ja, denk ik. Dus daar zijn ook 2 projecten met de Duitse en de Japanse partners. Die zijn ook in ontwikkeling en die gaan ook heel hard de goede kant op.
Er zijn dus 5 terminals aangekondigd, waarvan je er eentje eerder al gehoord hebt. Namelijk die van Air Products in samenwerking met Gunvor. Het gaat allemaal de goede kant op, maar we staan voor een enorme klus, benadrukt Martijn nogmaals.
Belangrijk denk ik is met z'n allen te realiseren dat dit een enorme opgave is. We vragen om een enorme transitie in een hele korte tijd. Mm-hmm. Als je ziet hoe waterstofprojecten, hoe industriële projecten een factor 10 opschalen, dan gaat daar meestal 20 jaar overheen. Mm-hmm. En dan nog een keer factor 10 en gaat er nog een keer 20 jaar overheen. We hebben dat gezien met LNG. Nu waterstof proberen we een factor 100 binnen 10 jaar te groeien. En dat is enorm. En dat geeft echt enorme technologische uitdagingen en problemen. Maar die worden opgelost. De ingenieurs zijn ongelooflijk goed bezig. Mm-hmm. En ook in de politiek zien we dat er een heel aantal mensen zijn die ontzettend goed bezig zijn om daar ook de juiste parameters neer te zetten. Ja. Dus het is een zware opgave. We gaan echt de hele goede kant op en we moeten absoluut de moed niet opgeven.
Elke aflevering van deze podcastserie sluit ik af met dezelfde vraag voor al mijn gasten. En deze keer stel ik de vraag aan Martijn Koopman. Hoe gaat hij zelf met groene kracht vooruit?
Ja, nou, ik fiets heel graag. Mm-hmm. Ja. En ik neem graag de trein. Recycling, circulair denken en circulair met je spullen bezig zijn is ook ontzettend van belang. Gewoon ook genieten van de natuur en genieten van de wereld zoals die nu is. En beseffen dat als we niks eraan doen, dan is hij misschien straks niet meer zoals hij nu is.
In de volgende aflevering van Met Groene Kracht vooruit.
Tegelijkertijd weten we met elkaar dat op het moment dat we dat we de CO2 uit de lucht willen halen en dat we op een duurzame manier door moeten gaan, dat het niet kan zonder waterstof.
Dank voor het luisteren naar deze aflevering van Met Groene Kracht vooruit. Dank aan mijn gasten Martijn Koopman en Robert-Jan Reuvenkamp voor hun waardevolle bijdrages in deze aflevering. In de volgende aflevering duiken we vol in wet en regelgeving rondom waterstof en werpen we samen met Randolf Weterings een blik op de toekomst. Wil je tot die tijd meer weten over deze podcast en over de energietransitie in de Rotterdamse haven? Neem dan een kijkje op portofrotterdam.com/groenekracht. Krijg je geen genoeg van onze podcast? We hebben er nog veel meer voor je klaarstaan op portofrotterdam.com/podcast.